Zo, een hele goede morgen. Een mooi lied is dat toch altijd, hè? Heer, leer mij uw weg. Heer, wijs mij uw weg. Heer, toon mij uw plan. Want als de Heer ons zijn weg niet leert en zijn weg niet wijst, zijn plan niet toont, hoe zouden we het dan kunnen weten? Ja, als hij ons de ogen niet opent, ja, dan zien we het niet. En als hij ons verstand niet opent, ja, dan begrijpen we het niet. En als hij ons oor niet opent, ja, dan horen we het niet. Ja, wat is het mooi als je zo vanuit genade ook mag leven en de dingen die je mag weten, die je mag ontdekken in zijn woord, dat je ook mag weten, ja, dat heb ik ook niet aan mezelf te danken, omdat ik een slimme jongen ben. En dan weet ik niet waarom Gods genade aan mij werd betoond, zegt een lied. Maar ik dank hem maar gewoon voor. In de wetenschap dat God zijn plan volvoert. Van A tot Z. En vandaar dat vond ik het ook zo mooi dat we inderdaad mochten zingen aan het begin als eerste lied over een toekomst die zeker is. En dat hangt niet af van datgene wat wij doen. Maar dat is helemaal geborgen in het feit dat God de Allerhoogste is en dat Hij zijn plan volvoert. En dat Hij van tevoren zegt wat Hij doet. En dat Hij vervolgens doet wat Hij zegt. En zo kom ik ook vanmorgen met u terecht in Handelingen hoofdstuk 8. Als het gaat over dat de Heere God van tevoren laat zien wat Hij gaat doen, ja, dan komen we in Handelingen 8. En ik heb het maar genoemd. Een tweeluik in Handelingen, namelijk het verhaal van Simon de tovenaar en het verhaal van de kameling. Of kan ook zeggen het verhaal van Filippus. En voordat ik daar een aantal dingen met u vanmorgen uit wil halen, wil ik het hoofdstuk dan toch maar even in zijn geheel lezen. Misschien vergaat het u ook wel zo, het is dan net Pinksteren geweest. En dan begin je weer te lezen in Handelingen in het begin en dan zit je door te lezen. Ja, dan kom je zo bij Stefanus terecht, dan kom je bij Filippus terecht en dan zit je dat zo weer te overdenken. Nou, zo ging het ook mij in de voorbereiding. Dan haken we in naar die bekende toespraak van Stefanus, waarbij Saulus ook aanwezig is. En dat zien we dan ook in hoofdstuk 8 in het eerste vers. Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hield zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden naar de tekenen en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Alle van klein tot groot hingen hem aan en zeiden: deze man is de grote kracht van God. En zij hingen hem aan omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt. Zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. En toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. En zei, geef mij ook deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan. Omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt pas nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent, of letterlijk dat u in een bittere gal bent. En een kluwe ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen, bid u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen zij dan getuigd hadden van het woord van de Heere en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem, de apostelen, en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden, ga de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en ging op weg en zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koning van de Ethiopiërs die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met uw heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Dat is trouwens een vers 37, wat in de oude manuscripten verder niet staat. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg en de kamerheer zag hem niet meer. Want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden totdat hij in Caesarea kwam. Saulus nu, hoofdstuk 9 vers 1, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. Tot zover. En ik zal u geruststellen, ik ga het niet vers voor vers doorlopen. Ja, dat is een lang hoofdstuk. Waarom lees ik het in het geheel? Nou, het ontgaat u misschien niet, misschien wel. Ik lees natuurlijk niet voor niks door in hoofdstuk 9 vers 1. Want in hoofdstuk 8 vers 3, daar zagen we al, Saulus begon de gemeente verwoesten en hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Het begint hier met Saulus die de gemeente begint te vervolgen naar aanleiding van de dood van Stefanus. En in hoofdstuk 9, vers 1, daar wordt eigenlijk die lijn weer opgepakt. En als ik dat dan zo voor mezelf zit te lezen, zo'n gedeelte, denk ik, wat nou als je hoofdstuk 8 gewoon niet hebt? Als bij hoofdstuk 8, vers 3, gewoon hoofdstuk 9, vers 1 zou beginnen. En dat hele verhaal van Filippus geskipt zou zijn. Zouden we nou echt wat gemist hebben? Zouden we nou echt wat gemist hebben in het woord van... Wat doet die Simon de Tovenaar ertoe en wat doet die Kameling ertoe? En ik moet u zeggen, de commentaren die verschillen ook nogal in opvattingen die je hier tegenkomt. In het kader van, hier gaat eigenlijk, laat Lucas al zien, het heil gaat naar de heidenen en weet, enzovoort, enzovoort. En misschien goed om dat gelijk ook eventjes vast te stellen in Handelingen 11. Handelingen 11, vers 19. In het kader, we zullen de kaarten maar gelijk op tafel leggen. Zij nu, die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl zij tot niemand het woord spraken, dan alleen tot de Joden. Wat mij betreft was Simon een Jood. En wat mij betreft was die Ethiopiër ook een Jood. Want degene die inderdaad naar aanleiding van die verdrukking van Stefanus verspreid waren, die verkondigden overal weliswaar het evangelie, maar spraken tot niemand anders dan de Joden. Heel veel anders kan ik het niet lezen. Dus al die commentaren die daarop ingaan van heiden dit en zus en zo en niet enzovoort. Dan denk ik, laat ik gewoon eventjes liggen. Want ze spraken tot niet iemand anders dan louter alleen de Joden. En ook denk ik dat in Handelingen 15, dat ook wel voldoende naar voren komt. Dat daar de verbazing is van iets anders dan Joden. Het zal dan wel, maar dat komt dan pas later. En tot die tijd zeker niet. Ik had een PowerPoint. Ja, dat was ook zo. Ik zou hem bijna vergeten. Het is wel goed om eventjes, weer terug te gaan, zeg maar. Om eventjes de context van dat boek Handelingen weer even scherp te hebben. Voor de meeste van jullie zal dat zeker zo zijn. En dan zie je dat het boek Handelingen is eigenlijk een boek, en ik heb het maar genoemd, met een scharnierfunctie. Er verandert nogal wat, zeg maar, gedurende dat boek Handelingen. We gaan van evangeliën naar brieven, al is het alleen maar vanwege de plaats die we in onze Bijbel kennen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En dan komen na Handelingen komen daar opeens de brieven. We gaan eigenlijk... met handelingen van het Jodendom naar Christendom, van de wet naar de genade, van Petrus naar Paulus, van de Joden naar de heidenen, van de zichtbare dingen naar de dingen die verborgen zijn, van dingen die aardse dingen zijn naar hemelse dingen. En zo kun je die lijst nog best wel een heel stukje langer maken. Maar voor handeling of gedurende handelingen zie je heel wat van die eerst genoemde dingen verdwijnen, naar de achtergrond geraken en komen daar andere, betere dingen, of echt hele andere dingen, kan ook nog, voor in de plaats. En handelingen, de naam zegt het al, gaat ook echt over handelingen. Als je waar in Lucas 4 bijvoorbeeld begint te lezen over de handelingen van de Heer Jezus, dan lezen we in Lucas 4, toen de zon onderging, brachten alle die zieken hadden door allerlei kwalen gekweld deze zieken bij hem, bij Jezus. En hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. En dan lees je iets verder. Hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagoge van Galilea. En woorden van gelijke strekking komen we tegen in Matthäus 4, vers 17. Van toen af aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Eerst deed de Heer Jezus dat zelf en in een later stadium zie je eigenlijk dat de Heer Jezus zijn apostelen uitzendt. Dat hij anderen uitzendt om dat te doen wat hij feitelijk al deed. Ik hoef u daar verder niet veel uitleg over te geven. En als we dan in Handelingen 1 de draad oppakken, dan is het geen gekke vraag dat de discipelen vragen aan de Heer Jezus, Heere, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Het is best wel een bijzondere vraag, maar niet eentje die zomaar uit de lucht komt vallen. Ze hadden hun leven, zeg maar zo, die jaren met de Heer Jezus meegelopen, in de verwachting dat hij de koning was, dat het eindelijk zou gebeuren, en al verschillende keren achter hun oren gekrapt en heel wat teleurstellingen verwerkt, dat het toch anders ging. En was de Heer Jezus dan weer opgestaan. Dan was het toch wel logisch, ook nog eens na 40 dagen trouwens, dat ze het vragen, hè, als het leven begint op de 40ste dag, dan zal het toch nu wel gebeuren. U gaat nu toch wel uw koninkrijk herstellen. Gedurende het leven van de Heer Jezus, om maar eventjes aan te geven dat het echt niet zo'n gekke vraag is, had de Heer al gezegd: bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. In Matteüs 12 had hij al gezegd: het koninkrijk van God is op u gekomen. Het koninkrijk van God is in het midden van u, in Lucas 17. Of in Marcus 12, het koninkrijk Gods is niet ver van u. Dus die discipelen die stonden te trappelen van: Heer, herstelt u dan nu het koninkrijk? De Heer Jezus had ook gezegd in Matteüs 21, het koninkrijk van God zal van u genomen worden. En dat is eigenlijk een beetje waar we zo instappen hier in Handeling. En als we dan kijken in Handelingen 1, ik las net vers 6, de Heer herstelt gij u in deze tijd het koninkrijk, dan zegt de Heer ook tegen zijn discipelen, het komt jullie niet toe te weten van die tijden, dat is aan de Vader voorbehouden. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mij getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En dat is dan ook de structuur die je eigenlijk in Handelingen terug ziet komen. Waar je ook, en dat vind ik ook dan wel mooi om te zien hoe in commentaren naar voren komt. Precies zoals de Heere gezegd heeft, zo zal het gaan. En als ik het dan lees, en wellicht ook als u het leest, dan kom je eigenlijk tot de conclusie: het is eigenlijk drie keer niet zoals de Heer gezegd had. Want overal waar ze gaan spreken, daar komt men dus niet echt tot geloof, zeg maar. En wordt het juist afgewezen. Tot in Rome aan toe. Maar goed, ook daar zal ik u niet heel veel over zeggen. Het mag ook duidelijk zijn, als laatste inleiding op het boek Handelingen, dat het eigenlijk het verhaal is van Lucas, de trouwe metgezel van Paulus, die aan het begin van zijn evangelie, Lucas, laat zien, de zaligheid, het heil, dat is niemand anders dan de Heer Jezus zelf. En Handelingen 28 laat dan zien, het zijn jullie dan bekend, niet vanaf dit moment, maar nee, jullie weten het al wel hoe het gaat, het is jullie bekend, het heil is gezonden, niet wordt gezonden, is gezonden naar de heidenen. Dat is eigenlijk het verhaal van Handelingen, van wat Lucas ons vertelt, natuurlijk geïnspireerd, ingeblazen door de Geest zelf. En zo stappen we eigenlijk in Handelingen 8, waar ik al aangaf, dat verhaal van Filippus is ingebed tussen de vervolging van de gemeente onder aanvoering van Saulus. En dat is denk ik ook wel goed om weer eventjes te benadrukken. Dat is natuurlijk niet voor niks dat die geschiedenis even daar begint, zeg maar. Met die vervolging van Saulus en dat die daar ook weer mee afgesloten wordt, die Filippus. En ik zei het eigenlijk al in de inleiding. Onze toekomst is zeker. Waarom is die zo zeker? Omdat we een God hebben met een plan. En die van tevoren zegt wat hij gaat doen en hoe hij dat gaat doen. En ik heb sterk de indruk, als we Handelingen 8 lezen, dat we daar een tweeluik zien, waarin de Heere God eigenlijk iets vertelt over zijn handelen met het volk Israël. Zijn handelen met het volk, wat inderdaad bestaat uit twee delen. En daartussen, daar hebben we te maken eigenlijk met Saulus, de Paulus. En juist als hij geïntroduceerd wordt, dan komt inderdaad dat verhaal van Filippus zo naar voren. En het is wel mooi om, als je dan inderdaad las, zoals we dat lazen in het eerste vers, dat Saulus die stemt van harte in met de dood van Stefanus. Met de dood van de kroon. En dat is ook weer goed om te beseffen van in het Oude Testament verwierp het volk Israël eigenlijk al de Heere God, de Vader. In het evangelie kunnen we lezen hoe ze de zoon verwerpen, de Heer Jezus. Ja, en Handelingen begint eigenlijk zo met Stefanus, een man vol van Heilige Geest. Dat kunnen we lezen in 6 vers 3, in vers 8, vers 10 en hoofdstuk 7 vers 55. Wordt heel erg benadrukt dat Stefanus vol was van de Heilige Geest. Ja, en ook hij wordt hier verworpen. En dan ontstaat er op die dag grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En nogmaals, ik zeg het maar, er ligt veel nadruk op die vervolging van Saulus. En daarom wil ik dat eventjes met een aantal teksten even erbij pakken waarin Paulus ook spreekt over zijn eigen tijd als Saulus. Om te beginnen in Handelingen 22. En dan wil ik die gedachtes die we daar tegenkomen, die wil ik straks weer meenemen in Handelingen hoofdstuk 8. In Handelingen 22, daar spreekt Paulus: ik ben een Joodsman, geboren te Tarsus in Sicilië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliel, op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen. Een ijveraar van God, zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenissen, zoals ook de hoge priester van mij kan getuigen en heel de raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden. En dan gaat hij vertellen over zijn bekering. Maar ja, het is ook weer opmerkelijk, hè? We zongen net, en dat vond ik ook mooi als inleiding, van Heer, wijs mij uw weg. Van ja, hoe zouden we gaan als we niet weten wat de weg is? Paulus zegt hier ook: ik was een ijveraar voor God. Ik deed het voor God, voor mijn geloof. Dat was maar alles. Ik deed het niet eens voor mezelf. Ik deed het voor God. Ik moest het echt doen. Ja, woorden van gelijke strekking komen we tegen in Handelingen 26. Handelingen 26 lees ik in vers 4. Wel nu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is bij al de Joden bekend. Zij weten van mij, vanuit het verleden, als zij het maar wilden getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst. Zeer godsdienstig man, namelijk als fariseer. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is, die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend, nacht en dag, God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u alle ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Nu komt het. Ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenis opgesloten nadat ik daartoe volmacht van de overpriester gekregen had. En als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde met volmacht en in opdracht van de overpriesters. Nou ja, en dan komt weer zijn bekeringsverhaal. Een zeer godsdienstig en vroom man, dat dan wel. En dan zegt hij in vers 9 zo treffend: ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Ik dacht echt dat ik er goed aan deed. Het lijkt wel een gelovige van vandaag. In alle oprechtheid soms, weet je, en dan ben ik zo, kan ik er nog een oordeel over geven ook. En dan vergeet ik soms, ja, maar als je het niet ziet, hoe zouden ze het zien? Als niemand het uitlegt. Of als de Heer de ogen niet opent. Of dat ik mezelf moet afvragen, zie ik zelf de dingen wel goed? Hoe komt, wat? Het ligt niet bij mensen. Nee, maar het ligt aan de ontfermende God. Aan de gevende God. Ik blader even door naar 1 Korinthe 15. Ook daar blikt Paulus terug op, nou ja, zijn periode als vervolger. hier in de context van de verschijning aan de apostelen. En dan zegt Paulus in vers 8, als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Ik vind dat eigenlijk zulke prachtige versen. En ik zie nu pas eigenlijk op mijn briefje zag ik staan van, hé, ik heb 2 keer Handelingen, ik heb Galaten en Timotheus en in het midden staat Korinthe. Ik weet eigenlijk niet eens meer uit mijn hoofd waren dit nou alle teksten die ik tegenkwam inderdaad over zijn gevangenschap. Hoe dan ook, het staat mooi in het midden, 1 Korinthe 15. Ik ben een vervolger van de gemeente Gods. Ja, dat is zo. En door genade van God ben ik geworden wat ik geworden ben. Het is zijn genade die hij geeft, die van Saulus een Paulus heeft gemaakt. Ik blader gauw door naar Galaten hoofdstuk 1. En daar lees ik in vers 11. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat op mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdsgenoten onder mijn volk. Omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik door hem het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te raden bij vlees en bloed. Ik denk wel eens dat Paulus zichzelf een ontijdig geboren noemt, omdat hij denkt, oh, had ik die periode maar overgeslagen. Als ik nou gewoon 10 jaar later geboren was, dan behaagde de Heer op dat moment zijn zoon in mij te openbaren. Had ik die gemeente, nou ja goed, gelukkig mag hij ook zingen, door genade ben ik wat ik ben. Maar hier ook een grote ijveraar, groter dan zijn tijdgenoten voor de overleveringen van zijn vader. En dan sluit ik dit rijtje af in 1 Timotheus. 1 Timotheus 1 vers 12. En daar dankt Paulus hem die hem kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat het in onwetendheid gedaan is, in ongeloof. Paulus zegt, ik was inderdaad een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker, maar God heeft zijn barmhartigheid aan mij bewezen. Waarom? Ja, ik wist niet beter. Het was ongeloof. Ik wist het niet. Heer, wijs mij uw weg. Ja, en toen de Heer inderdaad zijn weg wees, toen ben ik die weg gegaan. Maar ik dacht gewoon dat ik mijn best deed. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Zegt vers 15, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Prachtige woorden van Paulus. Ja, je zou er de hele ochtend ook over kunnen spreken. Ik moet me beperken om dat niet te doen. Maar prachtige woorden van de apostel die hij hier aangeeft van, ja, weet je, als het gaat om mijn leven als vervolger van de gemeente, nou, ik ben de voornaamste van de zondaren. En als ik er kom, als er voor mij genade is, ja, dan is het er voor iedereen. Dan ben ik een voorbeeld van, nou, als het voor Saulus kan, voor zo eentje, nou, dan kan het voor de rest ook. Nou ja, dat is eigenlijk allemaal bagage die we dus meenemen in Handelingen 8. Wat er dan inderdaad, ja, staat tussen die kopjes van de Saulus die de gemeente vervolgde. de introductie van Saulus. En dat de Heer eigenlijk eventjes de tijd neemt van oké, we gaan even vertellen wat er eigenlijk aan de hand is. He, dat is eigenlijk het beeld wat we meenemen, dat tweeluik in, van Simon en van de kameling. En dan lezen we in vers 5 dat Filippus daalde af naar Samaria en predikt hun de Christus. En ik heb al even aangegeven, ik ga ervan uit dat Filippus dat deed, op basis van Handelingen 11 onder andere, aan Joden en niemand anders dan aan Joden. En daar komt hij in dat gedeelte, kwam hij die Simon tegen, Simon de tovenaar. En die Simon, zijn naam betekent hij die hoort. En dan staat er in het namenboek van het Morgenrood, horende met aanneming. Wat is Simon, wat betekent dat nou, horende met aanneming? Dus je vertelt het, er wordt geluisterd, ja, en het wordt ook aangenomen als zijnde de waarheid. Iemand die zich daaraan onderwerpt. Ja, iets wat Israël eigenlijk zou moeten, maar begrijp wat ik doe. Wat je zou verwachten op basis van het Oude Testament, wat er inderdaad ging gebeuren met het volk van Israël. En die Simon die zegt van zichzelf in vers 9, en laat ik die teksten toch wel eventjes nogmaals lezen. Handelingen 8 vers 9. Dan staat er: een zeker man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteldzaam, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een grote was. Dat hij een groot man was. Ja, dus die Simon die vertelde van zichzelf, nou, ik ben een hele grote. Ik moet dan gelijk denken, als we in vers 10 ook lezen, alle van klein tot groot hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. He, moet ik gelijk denken aan wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei in Handelingen 1. Tegen zijn apostelen, jullie blijven in Jeruzalem en gij zult kracht ontvangen. Nou, en hier dachten ze, met deze Simon, dat is de grote kracht van God. Eindelijk, dat is de... Nou, dat is hem. Dat is het die komen zal. Dat is die beloofde kracht van God. En dan lezen we in vers 18 en vers 19. Toen Simon zag, want Simon die staat ook versteld van die wonderen die Filippus doet. En die maakt het allemaal mee. En dan staat, hij gelooft ook. Hoe mooi wil je het hebben? Een tovenaar die tot bekering komt. Een Joodse tovenaar die tot bekering komt. En dan zegt vers 18, toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. En zei, geef mij ook deze macht, opdat in ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvang. Dus die Simon die denkt, ik weet helemaal niet hoe, want kennelijk is dat gegaan met allerlei zichtbare manifestaties, maar die Simon die was tovenaar, die had zelf al heel wat dingen gedaan, zeg maar. En die ziet dan Filippus bezig. En die staat al helemaal versteld. En die denkt, nou, ja, ik geloof. En dan komen de apostelen uiteindelijk uit Jeruzalem. Dat is trouwens ook weer opvallend, waar ik ook niet te veel aandacht aan zal geven vanmorgen. Maar de apostelen, die moesten erop uit. Vervolgens wordt de hele gemeente verstrooid. Blijven de apostelen lekker in Jeruzalem. Staat er nog heel nadrukkelijk bij. En uiteindelijk gaan die apostelen dan, als ze horen dat Samaria tot geloof gekomen is, gaan ze daar naartoe. Dat wil zeggen Petrus en Johannes. Wordt de Heilige Geest uitgestort en dan zegt die Simon, dat wil ik ook. Wauw, geef mij ook die macht. Hij zei van zichzelf dat hij groot was. En hij denkt, die macht wil ik hebben. Die Simon, die heet wel hoorder, maar hij verstaat er niks van. En dat is eigenlijk een prachtig beeld ook van het Joodse volk. Wat wel oren heeft, maar niet hoort. Nou, en dat is precies wat er aan de hand is met deze Simon. En Petrus die heeft dat wel in de gaten. Want die zegt in vers 20, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. En ik denk dat dat wel een universele waarheid is. Laten we toch nooit denken dat ons helder inzicht door onze eigen Bijbelstudie komt. Of dat de dingen die wij verstaan, dat we daar iets maar, dat het iets te maken heeft met onze kennis. Maar laten we gewoon maar danken, Heer, dank u wel voor uw genade. En als ik de dingen verkeerd zie, wilt u dat dan ook maar openbaren. Volgens mij is dat de reden waarom Paulus altijd op zijn knieën zit om te bidden dat anderen maar inderdaad mogen gaan verstaan wat het geheimenis inhoudt. Het is niet iets wat je zomaar kan claimen of wat dan ook. Nee, het is de Heere zelf die de dingen moet geven, die de dingen de ogen en de oren moet openen. Nou, en bij Simon was dat hier duidelijk niet het geval. Hij geloofde wel, tuurlijk. Dat hebben we gelezen. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar Petrus die ziet wat er aan de hand is en die zegt, joh, als jij denkt dat het met geld te koop is, die macht, en je houdt het voor jezelf, ga lekker met je geld naar het verderf. Ja, hij wint er geen doekjes om. Dat is hele krasse taal. En dan zegt Petrus verder, bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart misschien vergeven wordt. Ja, en dan citeert Petrus hier de Septuagint. En dan zegt hij, Deuteronomium 29, zegt hij, een opschietende wortel in gal en bitterheid. Daar spreekt hij dan over, in de context van afgoderij. Hij zegt, je dient gewoon nog steeds een andere God. Je gelooft misschien wel, maar je dient een andere God. Je bent nog steeds met hele andere dingen bezig. En hij citeert ook Jesaja 58, vers 6. Waar hij aangeeft dat hij inderdaad vastzit in een kluwen van ongerechtigheid. En in Jesaja 58 wordt dat gezegd over het volk. Ja, inderdaad over het Joodse volk. Heeft te maken met afgoderij. Ze dienen een andere God. En ze zitten vast in een kluwen van ongerechtigheid. En dan zegt Petrus ook van, joh, bid alsjeblieft maar dat of het je vergeven wordt. En dan zegt Simon, het lijkt als je dat zo leest, hij is nog te beroerd om daarvoor te bidden. Ja, bidden jullie maar voor mij. Die Simon heeft het ongeveer wel gehad, zeg maar. Ja, dat is eigenlijk het verhaal wat we hier zo lezen over Simon, Simon de tovenaar. Ik neem u eventjes mee naar Johannes 8. En ik zou dat op verschillende plekken ook kunnen laten zien en illustreren. Dat het zo typisch is voor het Joodse volk wat we hier lezen in die Simon. En één voorbeeldje haal ik er even uit in Johannes 8. Dan lezen we in vers 30. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. De Heer Jezus staat daar dingen te vertellen aangaande het koninkrijk. En als hij die dingen spreekt, geloofden velen in hem. En dan zegt vers 31, Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Voorwaardelijk, hè? Geloof is hier niet zoals we later in de Efezebrief tegen, dat we op het moment dat we het woord der waarheid aanvaren en tot geloof komen, dat we de geest van de belofte ontvangen. Of dat we verzegeld worden met de geest van de belofte, dat moet ik goed zeggen. Nee, prima dat je gelooft. En dan zegt de Heer Jezus ook tegen de mensen daar die in hem geloven. Nou, als je in mijn woord blijft. En dan zijn we nog niet heel veel later. En dan zegt de Heer Jezus in vers 40. Jullie proberen mij te doden. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft. Die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Ze zeiden tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Ze horen het wel, maar ze begrijpen er niks van. En waarom niet? Nou, omdat u mijn woord niet kunt horen. Jullie kunnen het niet met aanneming horen. Dat lukt niet. U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid. Hoe treffend wil je het hebben als de Heer Jezus hier praat tegen mensen die in hem geloven. Nadat ze gezien hebben wat hij deed en zijn woorden horen. Ja, wij geloven. Maar die Heere kijkt daar doorheen en zegt, jullie hebben de duivel tot vader, want jullie hebben mij helemaal niet lief. Jullie begrijpen niet wat ik zeg. Jullie kunnen mijn woord niet horen. Nou, dat is eigenlijk de situatie van het volk van Israël, ja, in Handelingen. En dat wordt heel, heel mooi naar voren gebracht in Simon. En dan is er een andere kant van het tweeluik. Dan ben ik weer in Handelingen 8, in vers 26. Want daar is een engel van de Heer en die spreekt tot Filippus en zegt, sta op, ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. Ja, en nou ja, we hebben al gezegd, daar ontmoet Filippus, ja, een kamerheer, een kamerling uit Ethiopië. En feitelijk gaat het dan nog om een eunuch, een gecastreerde. En dit is een machthebber. Mooi, hè? Tegenover die Simon. Simon was er eentje die dacht dat hij groot was. En die noemde zichzelf groot. En die dacht, ik ga die macht kopen. En aan de andere kant van de tweeluik hebben we dan ja, zo'n kameling. En daar wordt van gezegd, dat was echt een machthebber. Dat was de schatkistbewaarder, vers 27. Dat was een ontmande. Hij was gecastreerd. En dat is wel eventjes goed, ook voor het beeld wat we daarvan hebben, om naar Deuteronomium te bladeren, Deuteronomium 23. Deuteronomium 23. En dan lees ik in vers 1, iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel gewond is, of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente van de Heere komen. Zijn er vanmorgen, nee, gekheid. Maar er wordt hier nogal wat gezegd, hè? Iemand die het geslachtsdeel is afgesneden, die mag gewoon niet in de gemeente van de Heere komen. En dat gold eigenlijk dus ook voor deze kameling. Uit Ethiopië. Ah, het was een Ethiopiër. Ah, ik heb al gezegd, ik ga ervan uit dat het een Jood is. Dus in dit geval een Jood in de verstrooiing, inderdaad. Een Jood in de verstrooiing die naar Jeruzalem gekomen is om te aanbidden. En in Jeruzalem aangekomen, dan weet hij ook, ik mag niet eens voorbij de voorhof, zeg maar. Ik moet buiten blijven bij het tempelplein, want ik mag niet in de gemeente van de Heere komen. Ja, en toch is het datgene wat deze man doet. Naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. En ja, dan zit hij op zijn wagen te lezen als hij weer teruggaat en verstaat hij de schrift niet. Nee, hoe zou je de schrift ook kunnen begrijpen als niemand het uitlegt? En dat is ook wat Filippus vraagt. Joh, versta je wel wat je leest? En dat is ook het antwoord wat hij krijgt. Ja, hoe zou ik het kunnen? Kom erbij zitten, leg het me uit. En dan is hij aan het lezen in Jesaja 53. En ik ga er gewoon met 7 mijls lazen doorheen. Want ja, het is ook wel mooi om dat vers voor vers te behandelen. En verschillen op te merken enzovoort. Maar dat doen we allemaal niet. Het gaat me nu eventjes om dat inderdaad Filippus ernaast gaat zitten. En gewoon gaat uitleggen. Joh, we kunnen wel moeilijk doen over welke tekstversie we hier hebben van het Oude Testament of wat dan ook. Maar dat laten we gewoon even leren. Over wie denk je dat het gaat? Over zichzelf? Of over iemand anders. Nou, en dan gaat het inderdaad, wordt er uitgelegd. En begint Filippus inderdaad te vertellen, ja, het gaat over Jezus. Het gaat over Jezus die inderdaad in Jeruzalem gestorven is. Die inderdaad zijn koninkrijk zal gaan vestigen enzovoort. Daar begint Filippus uit te leggen. En dan lezen we zo mooi in vers 39... Ja, want hij ziet, er is water, hij wordt gedoopt. En dan zegt vers 39, toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Niet omdat het in één keer hocus pocus weg Filippus was, nee, maar omdat hij op hele andere dingen gericht was. Want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Ze had helemaal geen aandacht meer voor Filippus. Nee, hij was helemaal in de Heer, zeggen we dan vandaag. Gericht op de dingen van de Heer. En over datgene wat er gebeurd was. En hier zien we eigenlijk een prachtig beeld van, nou ja, iets wat ook in Jesaja 56 beschreven staat. En ik denk maar zo, hij is begonnen te lezen in Jesaja 53. Ik denk dat Filippus gewoon nog eventjes door... Ja, het staat er niet bij, dus ik verzin het erbij, zal ik maar zeggen. Maar ik heb zomaar de indruk dat hij ook Jesaja 56 met die kameling heeft gelezen. En dan staat er in Jesaja 56... En dan lees ik in vers 3. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft, niet zeggen, de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmanden die mij sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Geweldig toekomstperspectief voor de ontmande. En misschien mag ik in overdrachtelijke zin ook wel zeggen, voor een ontmand volk. Voor een volk wat in letterlijke zin ontmand is, namelijk haar man verworpen heeft. En je ziet hier eigenlijk twee beelden van het volk Israël. Eén in, echt in de handelingentijd. Ze zouden misschien moeten horen met aanneming, maar dat kan niet, want hun oren zitten dicht. En als ze het al horen en geloven, ze snappen er niks van. Ze hebben de duivel tot vader. Maar aan de andere kant, ja, zal er ook een moment komen dat het volk teruggebracht wordt uit de verstrooiing. Dat ze op zullen gaan naar Jeruzalem. En dat de schrift uitgelegd zal worden. Dat het ontmande volk inderdaad mag komen in de gemeenschap met de Heere. Eigenlijk twee verschillende dingen, twee verschillende momenten. En omdat die twee verschillende momenten er zijn, hebben we ook een Saulus. Dat is precies eigenlijk wat de Heere vertelt. Saulus die vervolgt de gemeente, maar het is een voorbeeld van de genade die God geeft. En zo zal het volk, ja, zal terzijde gezet worden. En dat zal in de toekomst, zal het weer opgepakt worden. En daartussenin, ja, zit dan Saulus. En dat is een, wat we geweldig omschreven zien in Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen 11 vers 11, door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Ja, prachtig, prachtig als je dat leest inderdaad. Het Joodse volk, ja, is gevallen. Ja, is het dan echt gevallen? Hoe zit dat dan? Nou ja, de knop is daar even op pauze gezet. Waarom dan? Nou, zodat het heil naar de heidenen zou gaan. Oh, naar de 10 stammen. Nee, naar de heidenen. Ja, maar is dat, maar heidenen zijn, nee, heidenen zijn wel heidenen. 10 stammen zijn ook heidenen. Maar nou, je kunt het niet uitwissen. U begrijpt wat ik bedoel. En dat is nou, u snapt niet wat ik bedoel. Ik ga het nog een keer zeggen. Het heil is naar de heidenen gegaan. Zou je kunnen zeggen, dat zijn de 10 stammen. Staat ook in Romeinen omschreven. Zegt nee, dat is niet helemaal het geval, want de 10 stammen zijn wel heidenen. Dus het gaat niet alleen naar de 10 stammen, maar wel vanwege de 10 stammen. Maar het komt terecht bij de heidenen, in de breedste zin van het woord. Daarom is hun val van het Joodse volk ook rijkdom voor de wereld. Want dat lezen we dan in hoofdstuk 11 vers 32. God heeft hun alle in hun ongehoorzaamheid opgesloten om zich over alle te ontfermen. En hun val is rijkdom voor de wereld. En dat is eigenlijk wat je hier ziet aan het begin van de roeping, aan het begin van de bekering van Saulus. Dat de Heer zegt, let op, hier heb je een mooi tweeluik. Dit ga ik doen. De bekering bestaat uit twee delen. Ja, en dat wat ertussen komt, ja, dat volgt. En dat is de apostel Paulus als geweldig toonbeeld van de genade. Ja, niet alleen voor toen, maar ook voor ons van vandaag. En ja, wat we ook zien, wat we ook horen, wat we ook geloven, we hoeven er ons nooit op te beroemen of een ander iets te verwijten. Zo'n mooie houding van de apostel Paulus, dat hij zegt, bid maar. Ik bid maar dat God je mag geven een geest van wijsheid en inzicht om de dingen recht te verstaan. En zo mogen we dat ook met elkaar en voor elkaar doen. En danken voor de genade die God ons betoond heeft. Ik stel voor dat we dat ook met elkaar gaan doen. Vader in de hemel, dank u wel voor uw genade die zo rijk is. Heer, dat we... ja, inderdaad, aan de apostel Saulus, of aan Saulus mogen zien, die later de apostel Paulus werd. Heer, wat een barmhartigheid u hebt. Vader, dank u wel dat ja, wij ook vanuit uw woord mogen weten dat we in de toekomende eeuwen toonbeelden, etalagepoppen van uw genade mogen zijn. Heer, dat u ons gesteld hebt tot zonen. Geplaatst in het zoonschap. Heer, dat we met uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen delen in, ja, in datgene wat u uw Zoon gegeven hebt. Heer, ik wil u zo bidden, wilt u maar geven dat we dat steeds meer met elkaar gaan begrijpen. Vader, dank u wel dat we vanuit uw woord mogen weten dat u een plan heeft. Heer, dat u een God bent die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Heer, en dat we vanuit uw woord mogen weten dat er een toekomst is die eindeloos goed is. Ook voor uw volk. Voor ons als persoonlijke geloven, als individuen. Maar ook voor uw volk Israël. Voor uw schepping. Dank u wel dat u een God bent die nooit laat varen wat uw hand begonnen is. Dank u wel dat we mogen weten dat u straks met een ieder van ons ja, ook naar huis gaat. Dat u bij ons bent. Dat u de aanwezige bent, die in ieder van ons persoonlijk ook kent. Heer, we willen u zo danken voor alles wat u ons elke dag weer geeft, om met elkaar van te genieten. Uit genade alleen. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar als slotlied ook zingen, lied 44, opwekking. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Thank you. Amen.